Goedemorgen. Ik wil eerst aan Patrick ook bedanken en zijn lieve vrouw om de mogelijkheid te geven om vandaag het woord te komen delen met jullie. En ik geef de Heer de hele eer en glorie voor alles wat hij gaat doen vanmorgen. Lieve schat, mag ik je twee broden even? Ik heb twee broodjes bij je. Ik ga mijn eigen voorstel direct voorstellen. Papa gaat er niet op eten, hoor. Vijf broden en twee vissen. Dat was genoeg voor de Heer om 5000 man te eten te geven. Als ik deze twee broden zal uitdelen, zullen mensen zeker naar huis gaan met honger. Want deze twee broden zullen niet iedereen die vandaag gekomen met honger te eten geven. Maar als Jezus deze twee broden in zijn handen heeft, weet ik zeker dat iedereen vandaag vol naar huis zal gaan. Ik hoor een amen, maar dat was geen amen. Ik herhaal het even. Ik weet zeker, als Jezus deze twee broden zou uitdelen vandaag, iedereen zou eten en zonder honger naar huis zullen gaan. En er zullen mensen broden meenemen naar huis. Zelf dat. Dus je zou genoeg hebben om vandaag te eten. En als je naar huis gaat, zou je thuis ook mogen delen. Nou. Dus de discipelen hadden zoiets van, weet je, laten we de mensen naar huis sturen. We hebben geen eten. En Jezus zegt, nee, geef jullie hem maar te eten. En dachten we, dus we zitten op een plek dat er niks te eten valt. Er is niks te eten. Maar er was een jongetje met twee vissen en vijf broden. Meer had Jezus niet nodig. Meer had Jezus niet nodig. En dan kan ik me voorstellen dat mensen bij waren, die waren gekomen om alleen te kijken. Ja, dat is zoiets van, ik heb gehoord van Jezus, dus ik kom maar. Ik ben benieuwd wat die man kan doen. Zelf hun hebben te eten gekregen. Omdat waar Jezus is, niemand gaat met honger naar huis. Waar Jezus is, gaat niemand met honger naar huis. Dus wat vandaag je honger is, waar er ook dat je vandaag bent gekomen, ik wil je zeggen, Jezus is hier. Dus je zal niet met honger naar huis gaan. Amen. Schat je iets aan je broden. Giovanni is de naam. Getrouwd met mijn lieve vrouw Jermin Rollings. We hebben 3 kinderen. Ik ben zelf opa van 2 kleinzonen. En we hebben nog 2 zonen. En we wonen helemaal in Helmond. En we zijn vandaag blij dat we vandaag hier mogen zijn. Wij zijn lid van de gemeente God Embassy. Dat is in Duivendrecht. Onze voorganger of apostel Dick Westerhof en Aline Westerhof leiden ons in het gemeente. Amen. Ik zag een lied net voorbij komen. Helaas hebben we er niet mogen zingen. Maar dat is een van mijn favoriete liederen. God van trouw, u verandert nooit. Weet jullie die lied? U mij. Kom op. Le Heer, ik vertrouw op u. That's it. Heer, ik tot u. Opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot u. Opnieuw en opnieuw. U bent mijn rots. Wanneer ik wankel, u richt mij nog. Bent u, Heer, het anker, ik stel mijn hoop alleen op u. Amen. Prijs God. Ik kreeg op mijn hart om vandaag met jullie te delen. En ik wil jullie meenemen in het boek van Ruth. Ruth. Ruth blijft trouw aan Naomi. We zullen Ruth 1, een stukje voor Ruth 1 lezen. Als jullie daar hebben, kunnen jullie zeggen amen. Amen. Ik zie bekende jongeren in de hoek zitten hier. Ik heb vorige keer mogen ontmoeten. Ik zie Jeremiah zitten trouwens. Goedemorgen, broer. Dus ik zie heel veel, niet allemaal bekende gezichten, maar wel mooie gezichten. Bon dia. Hé, hey, ik zie mensen. Ah, zijn mensen ook uit Curaçao natuurlijk in ons midden. Pauwaka. Oké. Ruth. In de tijd dat Israël door de rechters werd geleid, trof een hongersnood het land. Elimech, een man uit Bethlehem in Juda, week daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen, Malcolm en Chilion, uit naar het land Moab. Daar bleven zij een tijd lang als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech en Naomi bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met de Moabitische, de ene heette Ophra en de andere Ruth. Toen zij daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven beide mannen en Naomi bleef helemaal alleen achter. Omdat zij daar in Moab had gehoord dat de Heere zijn volk had gezegend met een goede oogst, waardoor er weer voldoende eten was, besloot zij met haar schoondochters terug te gaan naar Israël. De drie vrouwen verlieten hun woonplaats en gingen op reis naar Juda. Onderweg zei Naomi tegen haar schoondochter: gaan jullie nu maar terug naar jullie eigen moeder. De Heere zal jullie belonen voor de liefde die jullie mijn zonen en mij hebben gegeven. De Heere zal jullie zegenen met een nieuw huwelijk, zodat jullie weer veilig en beschermd zijn. Toen kuste zij hen en de twee meisjes barsten in tranen uit. Nee, nee, zeiden Ophra en Ruth. Wij willen met u mee naar uw volk. Maar Naomi wierp tegen. Het is beter dat jullie teruggaan. Ik zal immers geen zonen meer kunnen krijgen met wie jullie kunnen trouwen. Nee, mijn dochter, ga terug naar je ouders. Ik ben nu oud om opnieuw te trouwen. En zelf al werd ik zwanger en bracht zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten met het trouwen tot de oud genoeg zouden zijn. Natuurlijk niet, kinderen. Jullie lot is bitter, maar mijne nog meer. Want de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw barstte de vrouw in tranen uit. Uiteindelijk kuste Ophra haar schoonmoeder vaarwel. Ruth besloot echter toch met Naomi mee te gaan. Kijk, zei Naomi, Ophra. Ophra gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga toch met haar mee. Maar Rut antwoordde, vraag mij alsjeblieft niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Ik wil sterven waar u sterft en naast u worden begraven. God mag mij straffen als ik u verlaat voor de dood ons scheidt. Toen Naomi zag dat Rut vastbesloten was, drong zij niet langer aan. Ze kwamen samen in Bethlehem, waar de hele stad in rep en roer raakte. Is dat werkelijk Naomi? Vroegen de inwoners. Maar Naomi antwoordde, noem mij geen Naomi meer, noem mij Mara. Want de Almachtige God heeft mij leven bitter gemaakt. Vandaag wil ik met jullie spreken over verlies. Hoe wij soms met verlies omgaan. En hoe soms verlies in ons leven bitterheid kan worden. Het kan bitter worden als we niks met het verlies doen. Deze lieve vrouw, Naomi, ging met zijn man, omdat de man zoiets had van, nou hier in Bethlehem is er een hongersnood, dus zullen wij ergens anders naartoe gaan. En die man, die nam zijn vrouw en twee zonen mee. Maar toen ze daar waren, jullie hebben de verhaal gelezen, sterft de man. Naomi blijft achter als een weduwe zonder man. En dan sterven nog de twee kinderen ook. Nou, als iemand verlies geleden heeft, was Naomi wel. Dus ik snap wel dat deze vrouw op een gegeven moment zat van, nou, deze God, ik weet het niet. Want zij ging vanuit dat waarschijnlijk doordat ze de keuze hadden gemaakt om in Moab te gaan leven, dit met hun gebeurd was. Maar één ding is zeker. Zij was haar man kwijt en haar twee kinderen kwijt. Dus zij gaat terug naar Bethlehem. Bethlehem, dat betekent huis van brood. Gaat ze terug, niet meer als Naomi, maar als Mara. Nou, ik weet zeker dat velen die hier zitten, verlies hebben meegemaakt in hun leven. En de statistieken geven aan dat 60 à 70% van de mensen kunnen daar vrij makkelijk bovenop komen. Ze gaan in een tijd van rouw. En na de tijd van rouw kunnen ze dan uiteindelijk weer met het leven doorgaan. Maar 30% van de mensen, die hebben er moeite mee. Net als Naomi. Omdat soms hebben wij het vertrouwen in de Heer, dat zulke dingen niet met ons zullen overkomen. Soms hebben we dan, zijn we tot geloof gekomen. En we hebben verhalen gehoord van, het zou je altijd goed gaan. Jij zou niks meemaken. De Heer zou voor altijd voor je zorgen. Alles wordt nieuw. En dan gaan we vanuit dat bepaalde dingen niet zal gebeuren. En toch hebben we te maken met verlies. En toch hebben we te maken dat een dierbare voor ons, waarvoor wij voor gebeden hebben, toch sterft. Een huwelijk dat we voor gestreden hebben, toch kapot gaat. En wanneer we over spreken over verlies, dan praten we niet alleen maar over het verlies van een dierbare. Wanneer we spreken over verlies, dan praten we ook over verlies wanneer iemand uiteindelijk vertrekt vanuit Curaçao en naar Nederland komt wonen. Het verlies van de dierbare, je vrienden, familie. Dat gaan mensen ook verrouwen. Dat doet ook pijn. Maar weet je wat wij als mensen heel goed in zijn? Wij doen het weg. Wij kunnen niet meer omgaan. Dus wat denken we? We doen onze gedachten een beetje scheiden van onze gevoelens. Dus het gevoel van verlies is er wel, maar wij gaan er niet mee dealen. Wat dacht je van als iemand, omdat hij ziek is geworden, zijn been kwijt heeft geraakt, niet meer kan lopen? Dat is ook een vorm van verlies. Wat dacht je van als iemand, een vrouw, die dan door borstkanker een borst moet missen? Wat dacht je van die verlies? Dat is ook verlies. Aan de ene kant is prijs de Heer. U bent goed, u bent machtig. In je gedachten. Maar in je hart. Hoe kan dat? Het doet pijn. Ik voel me niet helemaal vrouw meer. En zo gaan we heel vaak om. Met verdriet. Met verlies. Wat dacht je van een man die dan last heeft van impotentie? Dat is ook een verlies voor een man. Daar praten wij mannen niet over. Prijs de Heer. Maar diep van binnen zit een pijn. Hoe ga ik met deze verlies om? Tijdens corona hebben velen van ons dierbaren verloren. Hoe lang mag je praten als je iemand verliest? Als ik er lang over ga praten, misschien denken mensen, ik ben niet standvastig in de Heer. Broeder, heb je nog steeds over? En zo zijn er dingen in ons hart die wij uiteindelijk niet meer over hebben, maar die er wel zijn. En vandaag wil ik over die dingen praten. Over dingen die wij nog steeds hebben. Een verlies van een goede vriendschap. De Heer heeft ons uit elkaar gehaald. Ik heb er rust mee. Maar diep in je hart doet het pijn. Want dat was een goede vriend. Wat dacht je van het verlies van familieleden? Je hebt er gekozen voor de Heer. Hun niet. Dus je hebt een keuze gemaakt tot hier en niet verder. Maar je mist je broer en zus nog. Het is een verlies. Die wij mee te dealen hebben. En soms wil de Heer daar naar die pijn gaan. Weet je waarom? Naomi, toen die terugging naar Bethlehem. Zij gaf het wel eerlijk aan. Hallo lieve mensen. Kom niet met hallo Naomi feestjes. Ik ben allemaal niet blij. Ik ben verbitterd. Ik kom terug helemaal leeg. Zonder man. Zonder kinderen. Sommigen van ons. Dat zou ik niet zeggen. Zou zeggen, prijs de Heer, ik ben weer thuis. Omdat we niet gewend zijn meer. Om te dealen met de pijn die nog is. En vandaag wil de Heer genezing brengen in jouw verlies. En sommigen zeggen van, nou broer, ik heb geen last van verlies. Nee hoor, ik heb helemaal geen last van verlies. Maar voor de mensen die er wel last van hebben. Verlies in je relatie. Verlies op je werk. Verlies in je huis, in je ouderschap. Er zullen zoveel dingen zijn waar jij of u verlies heeft geleden. En waar nog steeds pijn zit in je hart. Waar nog steeds bitterheid zit in je hart. Jaren geleden, intussen 35 jaar geleden, zijn wij naar Nederland verhuisd. Mijn vader kwam met een idee. Hij kon hier verder studeren. Mijn vader was toen de tijd deurwaarder. Ik moet eens dichterbij. Hey, dat klinkt nog. Het gaat nog harder zelf. En hij kwam er bij ons thuis. En hij zei van, luister, jongens, we gaan naar Nederland toe. Ik ben hartstikke blij dat we hier gekomen zijn. Ik ben blij, want ik ben daarna nooit meer teruggegaan naar Curaçao. Maar 2 maanden geleden hadden we dan bij ons in de gemeente, noemen we Life Changing Prayer. Dat is een gebed waar je dan uiteindelijk de Heilige Geest vraagt om ergens, om te gaan diep in je hart. En als er ergens pijn is, om jou te openbaren. Dus ik heb dat gebed gedaan. En ik zag me eigen als een 17-jarige jongen in de vliegtuig zitten richting Nederland. En ik was dat beeld was ik kwijt. Terwijl ik in de vliegtuig zat, merkte ik was helemaal niet blij. En ik dacht altijd nog dat ik hartstikke blij ben dat ik hier ben. Maar op dat moment niet. Op dat moment heeft mijn vader gekozen, mijn ouders gekozen, van we gaan naar Nederland toe. En ik was er helemaal niet blij mee. Want mijn vrienden, familie, heel veel dingen dat ik deed als een 70-jarig jongetje, vond ik heel erg. En in die vliegtuig, hier naartoe, zag ik dan in die beeld dat ik hartstikke boos was. En ik was boos op een woord dat ze toen gebruikt hadden. Het woord was, we moeten. Het woord moeten, en daarom ik vertel dit, omdat ik jou wil uitleggen waar soms verlies heeft gezeten of zit, dat je soms daarbij ook leugens bijkomen. Daar ga ik straks dieper op in. Het woord moeten voor mij was best pijnlijk, omdat ik had geen keus op dat moment. Ik voelde me toen als een 70-jarig jongetje, voelde ik me toen van, ik moet iets doen dat ik niet wil. Jullie kidnappen me eigenlijk, ouders. Jullie gaan met mij iets doen dat ik niet wil. Ik ben blij dat ik hier ben hoor, maar ik ga naar die moment toen. Hè. En ik had zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik had geen keus. Kennen jullie dat? Nou, die ouders die zeggen van, ja, dat doen we gewoon. Zondag gewoon kerk, als je wil of niet. Dus het woord moeten had ik moeite mee. Nou, broers en zussen, ik heb nooit bij stilgestaan dat het daarom, wanneer iemand tegen mij zegt, je moet dit. Dat woord moeten was verlinkt aan mijn pijn van je moet meegaan. Dus moeten voor mij triggert altijd iets in die tijd van hoezo moeten. Als de juf of de leraar zei, we moeten dit. Dan denk ik, ja, denk jij, maar ik moet helemaal niks. Dus die bitterheid, die rock van toen, is altijd nog gebleven. Totdat ik dan een tijdje geleden, 2 maanden geleden, achterkwam waar het vandaan komt. Naomi, die gaat terug. En die zegt van, nou, noem mij geen Mara. Noem mij geen Naomi, maar Mara. Broers en zussen, aan je verlies, wanneer je verlies meemaakt, en je heelt niet van het verlies, kan het zijn dat jouw gedrag, of wanneer je getriggerd wordt, dingen naar boven komt, waarvan misschien in je relaties nog steeds problemen hebt. Want als je dat niet goed deelt met pijn, wanneer die pijn getriggerd wordt door een geliefde of iemand die dichtbij is, dan reageer je op een manier dat die persoon zegt van, waarom word je boos? Wat is er met jou aan de hand? Er is nog steeds pijn. Het is namelijk zo. Je kan heel veel dingen hebben in je verstand. Je kan spreken uit je verstand. Maar je kan niet voelen uit je verstand. Het gevoel zit altijd in je hart. En iemand is uiteindelijk altijd waar zijn hart is. Dus ik kan gewoon dan zeggen van, prijs God. En jullie vinden mij een geweldige persoon. Maar ik loop naar buiten. En iemand zegt net datgene dat mij triggert. Dan komt de ware, of de persoon die nog niet genezen is, naar boven. Amen. Jullie kijken me zo aan van, relax. Het is oké. Wij zijn veilig. Zegt Patrick toch? We zijn veilig. Relax. Dus toen ik dat uiteindelijk die beeld zag, toen moest ik vergeving vragen. Ik moest vergeving vragen aan mijn ouders. Ik moest ook uiteindelijk dingen breken die ik in mijn hart had. Niemand zal mij ooit tegen mij zeggen dat ik iets moet. Want ik had een innerlijke eed gemaakt op dat moment. Moeten? Ik moet niks. Heel veel mensen zijn rebels omdat ze nog niet gedeeld hebben met dat pijn. En vandaag gaan we hebben over dat pijn dat verlies heet. Amen? Nou, ik wil je vragen om een gebed met mij te bidden. Best een gevaarlijk gebed hoor. Dus je doet het op eigen risico. Ja? Oké? Heilige Geest, ik geef je vandaag toegang om naar die pijn te gaan die te maken heeft met verlies. Ik vraag je, Heilige Geest, als er nog steeds pijn zit in mijn hart die te maken heeft met verlies, ik vraag je om het openbare vermogen. Ik geef je toegang om daar naartoe te gaan. In Jezus' naam. Eigen risico heb ik gezegd, hè? Dus als er straks iets naar boven komt, zeg niet van, die broer daar. Ik wou daar niet naartoe. Ik heb het niet gedaan. De Heilige Geest heeft dat gedaan. Maar het is nodig. Het weerhoudt jou om in je ware identiteit te wandelen. Weet je waarom? De vijand, wanneer wij niet dealen met deze pijn, geeft ons leugens over God. Leugens over onszelf. En leugens over anderen. Omdat aan de pijn komen leugens. En wij worstelen elke dag met die leugens. Ik geef je een voorbeeld. En ik pak Naomi als voorbeeld. Haar man is overleden. En haar leugen, of het datgene wat ze gelooft, je hebt mij verlaten. Je hebt mij in de steek gelaten. Hoeveel mensen die door deze of zoiets meegemaakt hebben, voelen ze zich ook in de steek gelaten. Je hebt mij beloofd dat je altijd bij mij zou blijven. En nu ga je gewoon dood. Leugen over God. Hoezo neem jij mijn kinderen? Je bent een liefdevolle papa. Weet je hoe dat voelt? Zonder kinderen. Leugen. Leugen naar anderen. Wat Naomi. Laat me met rust. Jullie zijn niet met mij. Maar jullie willen eigenlijk tegen mij zeggen, het is jullie eigen schuld. Je hebt nooit daar naartoe moeten gaan. En nu komen jullie met slingers en toeteren zeggen van, Naomi is terug. Je hebt te dealen met dat pijn. En vandaag is de vraag. Heb jij gedeeld met jouw verlies? Of is dat iets dat jij gewoon nog steeds, wanneer je naar huis gaat, niemand kijkt, niemand ziet, dan huil je eventjes. Vandaag gaan we mee dealen. Amen. Amen. Ik heb best veel aantekeningen gedaan. Mijn vrouw zegt van nou. Wij zijn als mensen in staat om onze gedachten van onze gevoelens of handelingen te scheiden. Wij zien bijvoorbeeld in de Bijbel dat de grootste mannen God ook te maken hadden met verlies. We zien bijvoorbeeld dat koning Saul had te maken met verlies. De Heer die maakt hem koning. En door zijn eigen niet gehoorzaam zijn aan de Heer, pakt de Heer het hem van hem vanaf. Hij maakte echt een vorm van verlies. Maar Saul ging het niet helemaal heel goed mee om. En dit benoem ik expres. Want soms kunnen we niet helemaal goed mee omgaan met ons verlies. We kunnen de schuld geven aan anderen. Saul vond het goed dat David voor hem arp kwam spelen. Maar op het moment dat Saul zag dat de mensen David meer lief hadden, begon Saul jaloers te worden op David. Kijk uit, lieve mensen. Dezelfde pijn en verdriet, rok die je kan hebben wanneer je verlies leidt, kan omdraaien dat je gewoon met anderen met jaloers gaat kijken. Oh, die persoon heeft wel een man. Ik niet. Oh, God zegen wel die vrouw met meer kinderen. Ik niet. Dat heeft allemaal te maken wanneer wij niet dealen met het pijn die wij geleden hebben door het verlies die wij hebben gehad. Nog zo'n man. Maar die gaat er heel goed mee om. Joshua. De Bijbel zegt, Mozes was dood. En God zegt tegen Joshua, sta op. Ik vraag me af dat het echt zo ging hoor. Dat hij meteen opstond en zegt, Heer, ik ben ready. Maar het staat wel in de Bijbel. Maar iemand die niet heel goed met verlies gaat, is David. En dan kunnen we gaan lezen. Wat wil je opdoen? In 2 Samuel 18. Even kijken. Op een gegeven moment geven ze aan David dat zijn zoon Absalom vermoord werd. En David, die heeft altijd, als jullie de boeken Samuel kennen, die wou dat niet, dat iets gebeurde met zijn zoon. Absalom. Maar op een gegeven moment komen ze hier en vertellen ze dat zijn zoon vermoord werd. Toen werd de koning zeer bedroefd. Hij liep naar zijn kamer boven de poort. Hij huilde, och mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, had ik maar in jouw plaats kunnen sterven. Och mijn zoon. En dan gaan we naar 2 Samuel 19. Zijn we daar? Het kwam Joab al snel te oren dat konings huilden en rouwden om zijn zoon Absalom. Toen het volk hoorde van het verdriet van de koning om zijn zoon, verdween de blijdschap om de prachtige overwinning van die dag en maakte plaats voor droefheid. Het leger sloop de stad binnen alsof iedereen zich schaamde en in de strijd op de vlucht was geslagen. De koning sloeg zijn handen voor zijn gezicht en bleef maar jammeren. Ach, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Toen ging Joab naar de kamer van de koning en zei tegen David: we hebben vandaag de levens van u en uw zonen, uw dochteren, uw vrouwen en bijvrouwen gered. Maar zoals u zich nu gedraagt, zet u ons voor schut en lijkt het alsof wij iets verkeerds hebben gedaan. U schijnt te houden van de mensen die u haten en hen te haten die van u houden. Kennelijk betekenen uw officieren en soldaten niks voor u. Als Absalom in leven was en wij allemaal gesneuvel waren. Kan je geven op een papier eventjes? Ik ben blij dat mijn dochter meegenomen hebt. Dit vindt ze helemaal niet fijn. Dankjewel, lieverd. Zijn we er nog? Kennelijk betekenen uw officieren en soldaten niets voor u als Absalom in leven was en wij allemaal waren gesneuveld. Was u blij geweest? Ga nu maar naar buiten en wens de troepen geluk met hun overwinning. Want ik zweer u bij de Heere dat als u dat niet doet, geen van hen hier vannacht blijft. Dan zult u slechter af zijn dan ooit tevoren in uw leven. Daarop ging de koning naar buiten en nam plaats bij de stadspoorten. Toen dat nieuws in de stad bekend werd, ging iedereen daar naartoe. Onder Israël, Israëlieten die Absalom hadden gesteund en intussen naar huis waren gegaan, werd in de hele land druk gediscussieerd. Waarom zeggen wij eigenlijk niet dat wij de koning terug willen hebben? Was overal het gespreksvoorwerp. Hier zie je dat een leider eigenlijk niet heel goed omgaat met verlies. En doordat dat hij dan uiteindelijk op dat moment met heel veel pijn en verdriet zat over zijn zoon Absalom, bijna de hele volk, al zijn legerleiders, gingen ook gebukt. Waarom zeg ik dit? Soms gaan leiders ook door verlies heen. Maar ze voelen zich niet altijd gesteund. Of kunnen ze dan uiteindelijk moeilijk over praten. Maar toch zijn de mensen die de kerk bezoeken, zeggen van, er is iets. We ervaren een bepaalde vorm van verdriet. Want zelf ook leiders hebben het nodig om te herstellen van hun verlies. In deze stukje van David zit een verleden. Je moet niet vergeten dat David zijn eerste zoon, dat hij kreeg met Bathsheba, overleden was. Omdat David uiteindelijk Urias liet vermoorden. Een van zijn andere zonen, Amon, is doodgemaakt door Absalom zelf, omdat Amon haar zus misbruikt heeft, Tamar. Dus David had al meegemaakt verlies van kinderen. Dus zelf dat Absalom eigenlijk hem wou vermoorden, omdat hij niet gedeeld heeft met het verlies. Dat was een goede moment voor een amen net. Net was een goede amen nodig. Net, jullie hebben het gemist. Omdat David op dat moment niet had gedeeld met het verlies dat hij al geleden heeft, dan ga je die andere kinderen anders behandelen. Oh my God. Oei, 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 oei. Dankjewel, broer. Het is je gedrag die gaat veranderen. Als je nou niet had gedeeld met het verlies van je eerste man. En nu heb je God, heeft jou gezegend met een andere man. Maar je bent zo bang om hem ook kwijt te raken. Dat je gedrag naar hem toe claimend wordt. Ai, 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 ai. Oh my God. Oh my God. Mag ik preken? Mag ik doorgaan? Mag ik geen vertellen? Ik kan genieten van ik en de Heer en de Heilige Geest. We bouwen vaak alleen feestjes. Dus als je vandaag het niet leuk vindt, ik bouw hier wel een feestje hoor. Weet je, de Bijbel zegt, God heeft ons niet eens ons nodig om hem te aanbidden. Want God kan steen laten hem laten aanbidden. Nee, je snapt hem niet. Betekent als wij hem niet zijn komen aanbidden vandaag, hij krijgt zijn aanbidding toch. Wij doen God geen gunst omdat wij hem komen aanbidden. Wauw! Wij aanbidden hem omdat hij goed is, groot is, machtig is. Aanbidden is geen moed. Dus ik vier mijn feestje toch. Gisteren werd ik ziek. Ik weet niet wat er gisteren gebeurde. Terwijl ik bezig was, mijn vijand is een leugenaar. Terwijl ik eergisteren, vanaf donderdag begon het al. Mijn duim, deze duim, die deed het gewoon niet meer. Ik had een ontstoken duim. Ik kon de pen niet meer vasthouden. Ik heb van de week leren schrijven met deze twee vingers. Ik heb zelf links geschreven. En ik zeg, duivel, je gaat mij niet tegenhouden. Als deze hand niet doet, dan doet deze hand het. Je moet eigenlijk zien, dat is niet te lezen wat ik opgeschreven heb. Maar ik zeg, doe het. Gisteren kon ik kon mijn bed niet eens uit. Mijn maag. Ik zeg mevrouw, de duivel is een leugenaar. En soms, hè, oh my God, soms kan God zelf je vijand gebruiken om je te zegenen. Ik ga je een verhaal vertellen, wat er gebeurd is eergisteren. Wij zaten gewoon thuis en ik kreeg een bericht op mijn telefoon. En het bericht kwam van een hele best onbekende profeet. Uit Engeland volgens mij. En die profeet zei tegen mij. Van, er komt een hele grote aanval op je leven. Ik denk, hè? Oké. Je moet gaan bidden. Dus wij begonnen te bidden. Ik had zoiets van, als deze profeet uiteindelijk mijn naam mij vindt. Het is een hele bekende man. Ik denk van, hè? Maar oké. En het was ook zo. We zijn gaan bidden. Maar ik had zoiets van, het is raar. Oké, toen zei ze tegen mij van, bid deze gebed. En doe dit. Je moet ook gaan vasten. En nu komt het. Gisteravond, terwijl zij dat gewoon dingen tegen mij zei dat klopte. Zei die profeet nog even tegen mij van, 2 dagen vasten en dan stuur ik een rekeningnummer, zodat je een geld kan overstorten. Dat was nep. Maar wat hij niet weet, is dat God hem gebruikt had, dat ik moest gaan bidden, omdat de aanval aankwam. Ai, 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 ai. Woehoe. Ai, ai, ai. Soms, daarom zegt de Bijbel, God kan het kwade verdraait naar het goede. Hij wou, ik denk dat iemand geld wil krijgen. Maar op het juiste moment zei hij tegen mij, u moet gaan bidden. Er komt een aanval aan. Wij zijn gaan bidden. Het was ook zo. Alleen die geld kan hij wel. Ja. Sorry. Ik wil je wel danken voor datgene wat je gezegd hebt. Maar een stukje geld doen we niet. Snap wat ik bedoel? Soms kan God dat die persoon die je denkt, hoe kan God die persoon, soms kan God die persoon gebruiken. Oké. Okay. We hebben net gebeden van het stuk van het pijn. Ik wil naar het stukje pijn gaan. Jouw verlies, tijdens dat je je verlies hebt meegemaakt, zijn er bepaalde dingen achtergebleven. Bepaalde gedachtegangen. Bepaalde leugens. Bepaalde dingen dat je zegt van, het doet mij pijn. Het kan zijn, precies wat ik net gezegd heb, dat je ook tegenover God nog steeds vragen hebt. Ik wil je zeggen, als je nog niet dealt met dat stukje pijn, zou dat altijd tussen jou en God zitten. Zou je altijd je eigen over kunnen geven, maar niet helemaal. Omdat nog steeds het pijn van het verlies dat je niet meer mee gedeeld hebt. Amen. Wanneer leugens aan die pijn zitten, wat ik net benoemd heb, moeten wij ook met de leugens gaan dealen. Welke leugen zitten aan de pijn van jouw verlies? Ik ga het even persoonlijk maken. Welke pijn? Welke leugen zit eraan vast? We hebben net gevraagd aan de Heilige Geest om daar naartoe te gaan. Als jij niks te maken hebt met verlies, is oké. Okay. Maar als je dan echt te maken hebt met verlies, welke leugens zitten daar aan jouw verlies vast? Als je denkt aan die persoon die je kwijt bent geraakt. Als je denkt aan het verlies van die baan. Welke leugens zitten dan vast? Weet je wat ook een leugen is? God zegen iedereen, maar mij niet. Ik ben niet goed genoeg voor God. Het zijn leugens. Had ik maar meer geld. Ik ben niet slim genoeg. De leugens die daar zitten, die zullen je altijd proberen naar beneden te trekken. Het is niet alleen maar een pijn van verlies, lieve broeders en zussen. Er zitten leugens aan vast die jou verhindert, en nu komt het, om relaties te hebben. Relaties voor God is heel belangrijk. Wanneer je geen relaties hebt, dus je durft niet te praten over dingen die je nog steeds je dwars zit, kan de vijand wel dat gebruiken tegenover jouzelf. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om relaties te hebben. Mensen te vertrouwen. Het kan zijn dat je misschien aan die pijn van het verlies zit de leugen van vertrouw niemand. Want dat doet het ook minder pijn wanneer die persoon er niet meer is. Broers en zussen, we hebben genoeg Bijbelteksten in ons hoofd. Genoeg. Maar wat hebben we in onze hart? Hoe deal je met die leugens? Het is belangrijk om te vragen aan de Heer, net als wij net gedaan hebben, dat je bidt en zegt, Heer, openbaart mij de leugens die vastzitten aan de pijn van mijn verlies. Openbaart mij de leugens die vastzitten aan de pijn van mijn verlies. Openbaart mij de leugens die ik geloofd heb tegenover u, God. En je zal versteld staan hoeveel leugens dat zijn. Leugens van God zit zo ver van mij vandaan. Hij maakt niet druk over mijn verlies. God heeft het druk met andere dingen. Wie ben ik nou voor God? Dat hij mijn verlies zo erg vindt. Leugens. Dus eerste vraag. Heer, wat zijn de leugens die je geloofd hebt? Die vastzitten aan de pijn van mijn verlies. Want het kan zijn dat die leugen op dit moment jouw relatie probeert te saboteren. Het kan zijn dat je daardoor nog steeds af en toe oneenigheden hebt. Dat je denkt van, oh, hebben we gisteren over gesproken? Het kan zijn dat je daardoor nog steeds iedere keer vergeving vraagt. Voor iets dat je misschien 10 jaar geleden al vergeven gevraagd hebt. Die leugen. Maar de tweede. Vraag de Heer. Wat zijn de leugens door dat verlies, door die pijn, dat ik ben geloven over mezelf? Want die leugen dat je bent geloven over jezelf, die weerhoudt jou om dingen te doen. Jij gaat niet voor dingen meer. Jouw eigen tegen. Vroeger deed je het wel, maar nu... Wat voor leugens ben je gaan geloven over jezelf door het verlies? En de derde wat je de Heer gaat vragen. Wat voor leugens heb ik geloofd door het pijn over de ander? Want soms kan een leugen jou zo... Iemand zegt niks tegen jou. Alleen naar jou kijken heb je een idee dat die zus of broer dat bedoelt. Ik zag je kijken. Terwijl het niks met jou te maken heeft. Maar dat is nog steeds de leugen die vastzitten aan dat stukje pijn van het verleden. God wil genezen. Dus je vraagt eerst de Heer het leugen. En dan vraag je hem om de waarheid te kennen. Wat is dan de waarheid? Nou, ik heb zelf meegemaakt, ook in zo'n sessie, dat je de leugen was... Van die persoon heeft jou verlaten. En jij zat helemaal alleen. En God komt in zijn waarheid. En in zijn waarheid zie je God gewoon daar zijn op dat moment dat niemand voor je was. God openbaart zich dat hij, toen jij de 16-jarige meisje was, die uiteindelijk in de steek ben gelaten door jouw vader. Hij verliet jou. God kan zich jou openbaren in zijn waarheid dat hij daar was. Dus die beeld die je hebt wanneer je terugdenkt aan dat moment verandert. Omdat je niet een God dient die alleen vandaag in je leven is geweest. Broers en zussen, wij dienen een God die altijd in je leven is geweest. Alleen had jij niet in de gaten. Zo waren momenten in ons leven, als we de Heer vragen voor zijn waarheid, dan kun je hem zien staan op die diploma-uitreiking, die zo belangrijk was. En niemand was daar. Je stond daar, je keek rond. Familie was er niet. Je stond daar. Alleen. En in die beeld dat hij je geeft, zie je je papa staan. Te klappen voor jou. Weet je wat dat doet met je beeld? Dit is innerlijke genezing. Dat we snappen dat onze lieve Heer God van ons houdt. En niks ons van zijn liefde kan scheiden. Niks. Dus die beeld die wij soms hebben gehad. Die nog steeds zo gegraveerd is in onze gedachten. Dat zorgt nog steeds voor pijn. En als sommige mensen kiezen van, weet je, ik wil een leven leiden. En ik wil niks te maken hebben met mensen. Laat mij maar alleen. Ik wil niet praten. Ik wil. Maar God heeft jou niet zo gemaakt. Kan zijn dat dat ook uiteindelijk is gekomen door verlies. Dus je vraagt God om zijn waarheid te openbaren. En dan ga je zijn waarheid geloven. En dan ga je zijn waarheid proclameren. En dan ga je zijn waarheid verbeelden. Het is niet alleen zijn waarheid geloven. Je moet zijn waarheid proclameren. Ik ben niet alleen, hij is met me. Mijn moeder en mijn vader kunnen mij achterlaten of verlaten, maar God zal me nooit verlaten. Je moet het proclameren, de waarheid van God. Je moet het verbeelden. Het moest in je verbeelding moeten zijn dat je gewoon echt, ook als je zo'n gevoel hebt, ik ben alleen, dat je een gevoel hebt dat, ik ben niet alleen, hij is met me. Ik weet nog vroeger, dat ik alleenstaande papa was. En ik was tot de bekering gekomen. Dus mijn leven was veranderd. De Heer had me gewoon op een bepaalde manier geraakt. Ik was alles kwijt. En ik kwam in de gemeente. Eerst ik op bezoek op de gemeente. En ik heb dit eerder verteld. En dan zegt zo'n voorganger, kom even een knuffel geven. Ja, ik doe niet aan knuffelen. Vooral niet aan mannen knuffelen. Dus ik had zoiets van, ja, dit voelt vreemd. Hij stond daar zo. Broeder, kom. Oh jee. Ja, maar ik ben opgegroeid met bepaalde leugens over knuffelen, mannen en die type dingen. Maar het is de beste knuffel dat ik ooit gehad heb. Omdat toen die voorganger mij vasthield, ik voelde echt dat de Vader mij vasthield. Ik voelde echt dat ik daar in zijn armen was. En ik begon te huilen. Ik legde mijn hoofd. Jongens, ik was zo oud, was ik jaar of 31. Ik legde mijn hoofd letterlijk op zijn man zijn borstkas. Dat doen wij mannen van Curaçao niet, hoor. Zomaar met hem bij een man. Zijn er mannen van Curaçao hier? Nee, hè? Oh, oké. Broer, niet? Ja, of niet? Hij keek me zo aan. Ja, we knuffelen niet zomaar. Hij snapt het. Maar, waarom vertel ik dit? Ik heb afgelopen jaren in de bediening van innerlijke genezing heb ik alleen gedeeld met onverwekte pijn van de mensen. En ik praat over leiders. Onverwerkte pijn. Pijn die er nog zit. Maar nooit iets mee gedaan hebben. Vandaag wil de Heer genezing brengen in dat stukje verlies die je niks meer gedaan hebt. Amen. Er gebeuren 2, 3 dingen tijdens genezing. Je wordt hersteld met God. Je wordt hersteld met jezelf. Je krijgt herstel met jezelf. En je krijgt herstel met anderen. Amen. Ik wil nu richting afsluiting. En ik wil je vragen om even op te staan. Je hebt de boodschap gehoord. En misschien heb jij te dealen gehad met verlies. Misschien heb jij pijn geleden in het verleden. Misschien zijn er bepaalde dingen nog naar boven gekomen dat je nooit meer gedeeld hebt. We willen dat verbidden. We willen jou niet naar huis laten gaan dat je daar in dat stukje genezing gaat krijgen. Amen.